Dat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heren, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkander Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Wij luisteren met elkaar naar een gedeelte uit het woord Gods. En wel wat u vindt opgetekend in de eerste zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 12 tot en met 19. 1 Petrus 4, vers 12 tot 19. Vooraf luisteren wij naar de wet Gods. Onmiddellijk na de lezing van de wet Gods zingen wij met elkaar Psalm 119, vers 9. De wet Gods allereerst.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Nee.
Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijd u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaadoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die in het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook, die lijden naar de wil van God, dat ze hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen.
Het woord God dat wij vanmorgen met elkaar willen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is 1 Petrus 4 en daarvan het 18e vers, waar we al dus lezen. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Tot zover. stellen wij ons nu allereerst een gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht des Heren. Trouw en genade God, het is in de weg van uw aanzienig, voorzienig en aanbiddelijk bestel dat we met elkander hier in deze morgen samengebracht zijn op deze plaats, waar het gebed en de bediening des woords plachten geschieden. Dat buiten in het rijk de natuur predikt alles uw heerlijkheid en majesteit en grootheid. En wij, het maaksel van uw handen, geschapen naar uw beeld en naar uw gelijkenis, zingen wij uw heerlijkheid en majesteit en brengen wij u toe wat u toekomt, o Heere. Ge weet het al te zeer. Wij zijn gevallen, zonen en dochteren van ons bondshoofd Adam. En allen liggen wij van nature dood in de zonden en de misdaden. Het is ontstellend om het te zeggen en tegelijkertijd om het te belijden, dat wij, zoals we van nature zijn, u de Heere niet kennen en vreemdelingen zijn van u en van de zaligheid die gij geopenbaard hebt in uw woord in de Heere Jezus. Maar o God, dat is nu het grote, dat terwijl wij zondige mensen en schuldige schepselen zijn, terwijl wij doodarm zijn, naakt, totaal, en wij van al deze dingen geen kennis hebben van nature, terwijl wij ons misschien nog dekken, wel met een mantel van godsdienstigheid, maar we toch inderdaad de gerechtigheid van de Heere Jezus niet kennen, daar zijt gij die God die toch uw bemoeienissen aan ons groot maakt, en die nog tot ons uitgaat, ook in deze morgen, door middel van de prediking van uw woord. Ge wilt weer tot ons spreken. En nu is het zo dat we nodig hebben een mond om te spreken en hart om te overdenken. We hebben nodig een verstand dat verlicht is door de Heilige Geest. We hebben nodig in het luisteren ook dat we ingeleid mogen worden door uw woord. En dat dat woord ingang mag hebben in onze zielen. Van nature is het immers vaak altijd weer zo dat dat woord maar langs ons heen glijdt. Wij weten de dingen wel uit kracht van opvoeding en opbrenging in onze gezinnen en ook in het midden van de kerk en op de catechisatie. En wij weten van de weg der zaligheid in de Heere Jezus. Maar weten en weten kunnen twee dingen zijn. Ik kan het weten met mijn verstand. Ik kan spreken over deze dingen met mijn intellectuele gaven. Maar de wetenschap die we nodig hebben is niet maar alleen de intellectuele, maar is boven alle dingen de bevindelijke kennis, gewerkt door de Heilige Geest in ons hart en in ons leven. En daarom komen wij in ons gebed allereerst tot u en wij bidden van u, o God, waar u ons allemaal kent, van de oudste tot de jongste, aan mannen en vrouwen, gezinnen, vaders en moeders en kinderen. Heere, bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. Schenk ons de bekering voor het eerst, waarachtige wedergeboorte, door de ontdekkende kracht van uw woorden, van uw geest, omdat we als een zondaar voor u de Heere leren buigen in het stof der aarde en het leren zeggen, o God, wat moet ik nog doen opdat ik de zaligheid berge? Want ik mis u, ik sta buiten u. Wat kan ik nou doen opdat die gemeenschap hersteld worden? En dan zult gij het ons onderwijzen dat we wat dat betreft eigenlijk niets hebben te doen. Ja, we hebben te geloven, maar het geloof is een gave van u de Allerhoogste God. Gij doet het. Gij hebt redenen genomen uit uzelf. Gij werkt nog door uw Heilige Geest in het hart ook van diegenen die u bij de aanvang of voortgang hebben leren kennen. Gij zijt degene die u openbaart en geopenbaard hebt in de Heere Jezus. O, als wij nu vanmorgen dat eens mochten ondervinden, ook nu we met elkander hier samen zijn, dat deze of gene voor het eerst de knieën leren buigen in ootmoedigheid en met belijdenis van zonder en schulden en tegelijk met de verzuchting des harten. Heere, wees mij genadig naar uw beloften en toezeggingen die gij gegeven hebt in uw woord. Maar gedenk ook uw volk en uw kinderen. Gekend ze in de strijd van het leven En we hebben hem met elkander gelezen en gedeeld uit uw woord. En er staat dat een rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden. Dat is inderdaad de ervaring van ieder van uw kinderen. Is daar niet de strijd van buiten en van binnen zo menigmaal? Komt er niet honderden malen de twijfel op in het hart? Is er niet de influistering ook van de boze? Zijn er niet de machten der duisternis die naar alle kanten ons omringen, maar die het ons ook moeilijk maken op onze weg door dit leven die toch een pelgrimstocht is naar de eeuwigheid? Hoe vaak ontnemen ze uw volk en uw kinderen dat leven in de gemeenschap met u? En dan zullen ze altijd weer terugkeren naar hun eigen zondige hart. Dan zullen ze altijd de hand in eigen boezem moeten steken en moeten zeggen, o God, het is niet omdat gij niet de getrouwe zijt en omdat gij niet de machtige zijt en omdat gij niet overwonnen hebt alle machten der duisternis, maar het is alleen omdat ik zulk een zondig, diep bedorven hart heb en omdat ik mij zo verbonden voel aan de wereld. Altijd weer moeten die banden worden doorgesneden en altijd maar weer moet ik in de diepte worden gebracht en in ootmoedigheid en in kleinheid voor uw belijden in het stof der aarde dat ik niets ben en niets heb dan alleen wat mij geschonken wordt uit de volheid van de zaligmaker. En u hebt in de Heere Jezus geschonken alles wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Heere, wij vragen van u, maak plaats voor Christus. Dan en dan zullen wij zien dat er van zaligheid sprake kan zijn. Heeft hij het niet gezegd, het is volbracht? Heeft hij niet alle vijanden overwonnen? Ligt niet alle zaligheid in die zaligmaker? Is hij nou niet verheven in de hemelen en zit ge niet aan de rechterhand Gods des Vaders, o dierbare zaligmaker, om uw volk hier op aarde te midden van de strijd en alle moeite en alle zorgen en alle benauwingen te gedenken? En gaat ge dan niet met uw voorbeden tussentreden bij de Vader? En als zij niet kunnen bidden en niet weten wat te bidden, zijt gij dan niet de grote voorbidder? Zijt gij ook niet tegelijkertijd de hoge priester of de profeet die hen onderwijst in al wat nodig is te kennen tot zaligheid, zodat hij het ene hun ontneemt om juist het andere hun te schenken? Zijt gij ook niet de koning die breekt het innerlijke zondige leven en die door uw heilige geest hen leidt en ook inleidt in de waarheid en door de waarheid, zodat ze mogen gaan in het spoor en het pad van uw geboden? Gedenk ons dan, o God, in spreken en in luisteren beide. Wees met degenen die met ons niet samen kunnen komen en in die thuis moeten zijn of misschien wel in ziekenhuizen liggen. Wij weten dat niet precies, maar ge kent ze allemaal, jongeren of ouderen. Wij bidden voor uw hele kerk over het rond der aarde, voor al uw volk en uw kinderen. En in bijzonder voor hen die in pijn en smart tot u verheffen het angstig hart. Wij bidden in bijzonder ook voor de verdrukte kerk, die misschien in gevangenissen moeten kwijnen en die in kampen misschien opgesloten zijn en die u de Heere niet kunnen dienen naar de vrijheid en de overtuiging van hun eigen conscientie. O, wat zijn wij dan toch grotelijks bevoorrecht. En wat leven wij gemakkelijk over deze weldadigheden heen. Trouwe God, openbaar uzelf aan hart en aan leven. En geef ons te zien dat wij onwaardigen zijn in onszelf. Dat wij verbeurd hebben elke gave. Dat we geen aanspraak kunnen laten gelden. Dat er maar één ding is. En dat we alleen maar kunnen pleiten op uw beloften en toezeggingen. En dat ze dan vervuld kunnen en ook mogen worden in en door de Heere Jezus Christus, in wie al de beloften ja en amen zijn. O dierbare zaligmaker, zie ons dan aan. Nee, niet in onszelf. En rechter van hemel en aarde, gedenk ons, waar ge met uw oordelen over de wereld wandelt en waar we de tekenen der tijden hebben aan alle kanten. Laten wij ze toch verstaan als we ze lezen in de kranten of misschien horen voor de radio. Laten wij dan verstaan dat uw komst al dichter en dichterbij komt. En dat gewaarschuwt en bindt op de harten, bekeert u, bekeert u. Want ik ben God en niemand meer. O, laten wij dat leven mogen zoeken bij u, die de God van alle leven zijt. Trouwe God, wil door uw Heilige Geest ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En aan de andere kant ook van barmhartigheid, genade en vrede. Vergeef al onze zonden die menigvuldig zijn. Delg uit onze schuld die bergen hoog is. O, denk aan ons in het bloed van de Heere Jezus. Was en reinig ons in dat zaligmakend bloed. En schenk ons zijn gerechtigheid, opdat die ons bedekken voor u, de hoogheilige God. Wij vragen het alles van u, alleen uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. U wordt de gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst, en dan zingen we Psalm 73 en daarvan de versen 1 en 14. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En dan ook vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Psalm 73 en daarvan de versen 1 en vers 14. Het is u allen bekend, mijn broeder en zuster, wat er heeft plaatsgegrepen in de zaal van Caiaphas. Toen Jezus stond voor het Sanhedrin en rekenschap moest geven van wat hij was en wat hij deed, was daar immers ook Petrus, een van zijn meest geliefde discipelen. U weet dat Petrus hem tot 3 malen toe heeft verloochend en dat hij gezegd heeft, ik ken die mens niet. Hij heeft het zelfs gezegd onder vloeken en eedzweren. Jezus heeft zich op een bepaald moment omgedraaid en Petrus heeft geblikt in de ogen van Jezus. Nou hebben wij een Hollands spreekwoord en dat zegt dat de ogen de spiegel van de ziel zijn. Met andere woorden, Petrus heeft maar niet gezien in die ogen van Jezus, maar door en in die ogen heeft hij geblikt in het hart van de Heere Jezus. En het hart heeft hem weer opgezocht. Petrus is niet weggestoten in de rampzaligheid. Jezus heeft hem niet weggeslingerd in de diepste vernedering. Dat was wat hij verdiend had. Maar Jezus heeft, mag ik het zo even gaan zeggen, Jezus heeft zijn handen weer uitgestrekt tot deze discipel. En hij is weer genade geweest. Later is dat bevestigd geworden toen Jezus zich aan Petrus heeft geopenbaard na de opstanding. Later is dat nog duidelijker geworden toen hij met Petrus immers weer alleen was. Of met dan de andere discipelen. Maar hij heeft hem in elk geval hersteld weer in het apostelambt. En Petrus heeft duidelijk uitgesproken dat hij Jezus lief had met de volle liefde van zijn hart. Hoe kon het anders? De liefde van de Heere Jezus was uitgestort in zijn hart. Jezus had hem geroepen niet maar alleen als een kind, maar hij had hem geroepen als een discipel, een apostel, opdat hij uit zou gaan op het evangelie te verkondigen. Zou dan de Heere kunnen vergeten degenen die hij heeft lief gehad? Niet maar lief gehad in de tijd, maar lief gehad van eeuwigheid. Ik herinner u aan deze dingen even met een paar woorden als een soort van inleiding op mijn tekst, om mij al duidelijker te laten gevoelen hoe Petrus ertoe gekomen is om deze woorden te gaan zeggen, die ik u hier vanmiddag, of vanmorgen bedoel ik, voor u heb opengeslagen als onze tekst. Laat het ons nog helemaal niet bevreemden dat Petrus gekomen is tot een dergelijke uitspraak. Ik zeg dat eerst even in het algemeen en dan kom ik straks meer tot bepaalde speciale en particuliere bijzonderheden. Ik voor mij geloof, en u zult dat wel met me eens zijn, dat Petrus natuurlijk nooit weer vergeten heeft wat daar heeft plaatsgehad in de zaal van Caiaphas. Dat hij nooit weer vergeten heeft, hoe kan het ook anders, dat Jezus hem weer opgezocht heeft. En ik durf te zeggen dat Jezus hem aan zijn borst heeft gedrukt. Toen Petrus daar buiten Jeruzalem ronddwaalde na de opstanding en Jezus zich aan hem openbaarde. Petrus heeft nooit weer kunnen vergeten in zijn leven dat hij weer hersteld is geworden in het apostelambt. Dat was voor hem wel zo groot en onbegrijpelijk. Het was een grote gave, alleen maar van Gods goedertierenheid en barmhartigheid. Nou, die Petrus is nu de schrijver van de brief waaruit ik dit bepaalde gedeelte heb laten lezen en ook mijn tekst heb gekozen. Een brief die hij gezonden heeft na, zoals het zegt hier in de brief zelf, aan de verstrooider in Pontus en Galatië en Azië en andere plaatsen. Wij kunnen onze voorstelling maken, of geen voorstelling maken, en ik moet dat anders zeggen. Wij kunnen ons geen voorstelling maken wat de christenen van die tijden wel te lijden hebben gehad. Wij kennen dat hier niet, in ons land gelukkig niet. Maar er zijn op deze wereld al verschillende landen waar de christenen het toch hard te verduren hebben. En waar ze in gevangenissen opgesloten worden en waar ze gemarteld worden ten dode toe. Nou, iets dergelijks had er ook plaats al in die tijd en het is aan die mensen in het bijzonder dat Petrus gaat schrijven om ze in het bijzonder een soort van moed in te gaan spreken en ze te gaan vertroosten met de vertroostingen des Heren, opdat ze zullen weten in welke moeite en in welke zorgen zij ook geleid zullen worden, maar de Heren bleef altijd dezelfde. Het is die Petrus die later op de Pinksterdag immers heeft gesproken of eerder, want hij heeft dat veel eerder gedaan dan hij deze brief heeft geschreven. Nou begin ik even met een paar dingen te zeggen in verband met mijn tekst, want u moet toch even het tekstverband hebben. Wij zullen dat moeten zien in het geheel. Ik kan dat in een betrekkelijk korte tijd doen. Ik zeg al, Petrus schrijft hier tot de mensen die in verdrukking zijn. Nou, in ons teksthoofdstuk, daar handelt de apostel in het bijzonder over de noodzakelijkheid en ik kan ook zeggen over het voorrecht, dat klinkt hij heel eigenaardig, ik weet dat wel, de noodzakelijkheid niet alleen, maar ook het voorrecht, zoals de apostel het noemt, om in de lijdensgemeenschap van de Heere Jezus te staan. U moet dat maar lezen, daar staat hier in het eerste vers, dewijl dan Christus voor ons in het vlees heeft geleden, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Hij wil er dus mee zeggen, want hij gaat door, dat de Heere zijn volk in allerlei moeite kan brengen en dat ze allen met allerlei zorgen hebben te tobben en te worstelen, dat heeft een bepaalde bedoeling. En die bedoeling die omschrijft hij zo, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is, in het vlees te leven. Hij wil dan ook niet dat het lijden ons overkomen als iets vreemds, waarom wij ons te verbazen hebben, maar hij zegt hier tegen deze mensen, en nou ga ik een heel stukje verder in de versen 12 en 13, geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u die u geschiet, tot verzoeking alsof u iets vreemds overkwamen, maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, zo verblijdt gij u, opdat gij ook in openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Hij wilde zeggen, hoe meer er mag gevonden worden in oprechtheid en eerlijkheid, de lijdensgemeenschap met de Heere Jezus, hoe meer ook de strijd tegen de zonde zal worden gestreden. Want dan zullen we leren zien door genade dat de zonde toch een verschrikkelijk iets is die we in ons omdragen. En dan zegt hij verder, God is een God van oordeel en God is een God die toornt tegen de zonde, omdat wij met onze zonde hem niet alleen maar smarten hebben aangedaan, maar hem hebben aangetast tot in het allerdiepst van zijn heilige goddelijke wezen. Wij hebben zijn deugden en volmaaktheden daarin aangetast. En daarom kan het niet anders of God zal met zijn straffen moeten komen en het oordeel zal moeten komen over de wereld alleen, die daarheen gaat ook vandaag midden in het plezier van wat deze wereld geeft. Nee, zegt Petrus, het oordeel zal juist komen en beginnen bij de kerk van de Heere Jezus Christus. En waarom? Wel, het was in die tijd al het geval en dat is vandaag aan de dag in dubbele maat het geval. En daarom mogen wij elkander heus er wel eens goed op gaan wijzen... dat de kerk op geen stukken aan meer is wat de kerk zal moeten zijn. Is het inderdaad waar dat de kerk voor 100% getuige is van het werk van de Heere Jezus, dat hij door niet alleen maar voorwerpelijk buiten ons tot stand heeft gebracht, maar wat hij ook innerlijk door zijn Heilige Geest bevindelijk of onderwerpelijk, hoe u het noemen wilt, uitwerkt in het hart? Is dat waar dat de kerk een getuige is en een machtige getuige waarvan de Heere Jezus zelf heeft gezegd, een stad op een berg die niet verborgen kan blijven, of ook een kaars die niet onder de korenmaat gezet wordt, maar waarvan wij het licht kunnen zien naar alle kanten? Wij zullen het anders moeten zeggen vandaag aan de dag, helaas. En wij zullen met schaamte ons aangezichten moeten bedekken en wij zullen moeten buigen voor de hoge God. In menig opzicht is de kerk vandaag, ja, laat ik het zo liever zeggen, doordrongen van allerlei wereldse dingen. Het is niet zo dat de kerk doordringt in de kracht van de Heilige Geesten van het woord van God in de wereld, maar het is omgekeerd dat wij de wereld meer en meer zien doordringen in de kerk En dat er de getuigenissen van de kerk al zwakker en zwakker beginnen te worden. En dat we vaak nauwelijks meer weten over het werk van de geest des Heren of de geest van de Heer Jezus in het hart van des mensen. Wij spreken wel over zonde en genade, wij spreken over verloren zondaar die gered moet worden door het werk van de Heer Jezus. Ja, maar weten wij dat bij ervaring? Is dat uitgewerkt in onze harten? Is dat nou inderdaad wat gevonden moet worden? En daarop wijst Petrus hier in dit bepaalde gedeelte. En dan ga ik niet elke tekst meer na. Ik kan hier lezen vers 17, het eerste gedeelte. Maar ik begin maar direct nu met onze tekst. U hebt nou wel gevoeld, hoop ik, waarom het apostel in het bijzonder is begonnen. Hij zegt hier dat de rechtvaardige nauwelijks kan zalig worden. En als dat nu waar is, hij zegt waar, kan dan de zondaar en de goddeloze verschijnen. En dan moet u goed even weten wat hij bedoelt met de rechtvaardige. Met de rechtvaardige wordt hier niet bedoeld in mijn tekst de gerechtvaardigde. Ik hoop dat u het verschil tussen deze beide woorden weet. Rechtvaardige of gerechtvaardigde. De gerechtvaardigde, dat is die zondaar die zo door Gods geest en genade bearbeid is geworden en geleid, dat hij aan de voeten van de Heere Jezus is mogen komen, dat de Heere Jezus zichzelf aan zijn hart heeft willen openbaren en dat hij de gerechtigheid van de Heere Jezus heeft leren kennen als de zijne, zodat dus de mantel der gerechtigheid hem is omgehangen. Zodat hij gerechtvaardigd is in het bloed van de Heere Jezus, vrijgesproken van schuld en straf en recht heeft gekregen op het eeuwige leven. Ik herhaal, ik bedoel dat niet intellectueel, ik bedoel dat niet hier, maar ik bedoel dat als een ervaring van het hart. Die mensen behoren natuurlijk er ook toe. Hij sluit die mensen niet uit, inderdaad niet. Dat zult u toch kunnen begrijpen. Maar u zult, als u dit woordje leest in mijn tekst, de cirkel toch veel wijder moeten gaan trekken. En u moet niet alleen hier gaan denken aan de gerechtvaardigden. Maar u moet hier denken aan degenen die, en dan hoop ik dat ik het zo simpel en eenvoudig mogelijk kan zeggen. U moet hier denken aan die mensen die, zelfs voor het allereerst, door de Heilige Geest aangeraakt zijn geworden, die zich zondaar voor God hebben leren kennen, die nog niet eens durven te zeggen, misschien, ik ga eens wel heel ver, die misschien nog niet eens durven te zeggen, zeker niet tegen een ander, dat ze zondaar voor God geworden zijn. Maar die wel in de binnenkamer hun knieën voor God hebben leren buigen, die wel met de verzuchtingen des harten aan de troon der genade gekomen zijn, maar die doodsbenauwd zijn dat ze zich bedriegen, en die nog allerlei twijfels in het hart ten opzichte van deze dingen voelen opkomen, omdat ze maar al te zeer weten dat ze opgevoed zijn in het midden van de kerk en ook van het gezin, en omdat ze hebben gezien welk een bedriegelijk hart ze hebben, waartegen de Heilige Schrift ook elk ogenblik spreekt. Waar de Heere genade werkt, ik zal het ook zo kunnen zeggen, waar is een liefde in het hart gaat uitstorten, daar komt er als een vrucht van dat werk, van die liefde, een wederliefde. Dat is altijd het geval, dat is ook het geval in ons menselijke leven. Als wij waarachtig lief hebben, twee jonge mensen of man en vrouw, dan kan de liefde, zoals we dat zeggen, niet van ene kant komen. Dan is het huwelijk niet in orde. Dan deugt er helemaal niets van. Al als ze verkering met elkaar hebben en er is maar liefde van ene zijde en de ander die gaat er maar zo'n beetje mee, dan deugt de hele kwestie niet, dan staat het op een hele wankele grond. Maar geestelijk is dat nog veel sterker en veel dieper. Dan is er de liefde Gods, die is nummer 1. Die liefde Gods wordt uitgestort in het hart van de mens. De vrucht daarvan is dat er een wederliefde geboren wordt in onze ziel naar die God die we van nature niet kennen en die een vreemde voor ons was, maar die zich in zijn woord voor ons heeft geopenbaard. Dan gaat die liefde uit naar Gods dag en naar Gods werk en naar Gods volk. Dan gaat die liefde uit naar Gods deugden, naar al wat van die God is, om het even samen te vatten in verband met dit bepaalde gedeelte, dan zou ik het zo kunnen zeggen: die liefde gaat uit vooral ook naar de wet des Heren die hij ons gegeven heeft, vooral in de 10 geboden natuurlijk. Ik krijg die wet lief. Ik ga in het spoor van de geboden des Heren wandelen. Al moet ik erbij zeggen onmiddellijk, dat is met allerlei tekortkomingen, dat is met, ik heb te klagen dagelijks over het feit dat ik niet doe wat ik zal moeten doen en dat ik niet kan wat ik toch eigenlijk zal moeten kunnen. Waar de Heere mij toch goed en naar zijn evenbeeld heeft geschapen, daar heb ik alles verloren. Ik heb niets en helemaal niets waarom ik het zal kunnen doen. En ik sta in diepe afhankelijkheid van die levende God en van de werking van de Heilige Geest. Maar uit die kracht der genade, uit de kracht van dat nieuwe leven, komt er dan toch inderdaad in beginsel, dat mag er met allerlei tekortkomingen zijn, maar er komt toch inderdaad een wandelen naar die geboden Gods die ik lief leer krijgen, omdat die geboden, en vergeet u dat niet, een uitdrukking zijn van de wil van die Heilige God. Nu gaat dat niet om enige verdiensten. Ik zeg ook niet dat dat uitgesloten is, want als je je zondige hart ook maar een beetje leert kennen en als de Heer ons gaat ontdekken, niet alleen maar voor het eerst, maar bij vernieuwing, ach, mijn broeder en zuster, dan leer je je hart kennen op een wijze dat je zegt, het is toch verschrikkelijk wie ik wel geworden ben. En dat de Heer met zo'n mens nog te doen kan hebben, dat is het allergrootste wonder dat er op de wereld bestaat. Het machtigste wonder is niet de schepping. Dat is een wonder dat ik niet begrijpen kan. Mijn verstand staat aan deze dingen stil en ik kan alleen maar aanbidden. Maar het machtigste wonder dat God gedaan heeft en nog doet, dat is toch altijd nog dit. Dat hij bewogen in zichzelf uitgaat naar mensen die, en zegt u het nou met de woorden van de schrift, en die u ook voor uw eigen hartelijk leven leert kennen, die haters zijn van God en van zijn heilige dienst, en die God en zijn heilige aangezicht hebben geslagen, en dat God naar die mensen nou uitgaat en naar die mensen nou om wil zien en daar nou bemoeienissen wil hebben. Nou voelt u nou niet dat zulke mens, als hij van deze dingen iets leert kennen, dat hij dan ook naar de Heere uitgaat en dat hij leert zien de dienenswaardigheid Gods, en dat de Heere zo waardig is om gevreesd te worden. Zo men verstaat wat David eenmaal gezegd heeft: hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Die wandel die wij dus naar de wet des Heren trachten te betrachten, brengt nu met zich mee, en nou sta ik met mijn beide voeten al in de tekst, brengt nu met zich mee allerlei strijd en moeite enzovoorts. Met andere woorden, ik zou het zo kunnen zeggen, zalig worden is maar niet een zaak die zomaar even gaat. Zalig worden is maar niet een kwestie die je zomaar even in de schoot valt. Zalig worden, dat is een zaak die gepaard gaat met moeite en met strijd en met allerlei inspanning. Ik weet niet hoeveel teksten wel aan kunnen halen wat ik op dit ogenblik niet doe. Ik zou veel te lang en te breed worden. U weet dat zelf veel te goed, dat Jezus bijvoorbeeld gezegd heeft, strijd om in te gaan. En anders dan is er geen sprake van ingaan. Als hier dus in mijn tekst gesproken wordt van nauwelijks zalig worden, dan hebben wij er wel op te letten dat het hier bezien wordt vanuit een bepaald gezichtspunt. Dan wordt hier niet gesproken over de weg ter zaligheid zoals die van de zijde van God van eeuwigheid is uitgedacht voor zijn uitverkoren kerk. En die dus gebaand wordt door de Heilige Geest enzovoorts. Van God zijde, ik zou het zelfs zo durven zeggen, van God zijde is de weg der zaligheid zo ruim als het maar even kan. En van God zijde, of van Christus zijde, dan is het werk des Heren zo volkomen, dat de diepst gezonken en allerzwartste en allerellendigste zalig kan worden in het bloed en door het bloed van de Heere Jezus. Dan kan ik nooit te ruim het evangelie van de Heere Jezus gaan prediken. kan ik nooit te groot laten zien de nederbuigende liefde van God in de Zoon van zijn welbehagen, dat hij met zulke mensen te doen kan hebben. Want als dat waar is, dat God te doen kan hebben met haters, en dat hij haters veranderen kan door de vernieuwende werking van zijn Heilige Geest in bidders en zoekers van hem, wel dan moet die liefde van God zo groot zijn dat ik zeg: Heere, dat is het mysterie der eeuwigheid wat ik hier nooit begrijpen zal. Waarvan ik hier wel het begin leer kennen van aanbidding en buiging voor u. Maar dan zal toch de eeuwigheid nodig zijn, dat begrijp ik toch wel. Dan zal de eeuwigheid nodig zijn om dat wondermysterie van God, van zijn opzoekende liefde en de reddende genade in de Heere Jezus, van zulke diepgevallen mensen te bezingen en God daarin groot te maken. Daar komt geen einde aan. Hebt u nooit eens beluisterd wat Petrus hier in de aanhaal van de brief heeft gezegd? En wat hij daar zegt tot zijn broederen in de verstrooiing en in de benauwing? Juist door hen te bemoedigen en door hen te laten zien de onbedriegelijke vastigheid van Gods genadewerk. Mag ik u dat even lezen? Vergeeft u me dat ik dat toch even doe? Nou, dat is een machtig gedeelte wat hij daar zegt. Daar zegt hij in het eerste hoofdstuk van dezezelfde brief. En dan in de versen 3 tot en met 5. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren tot de levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis in de hemelen, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in deze laatste tijd. Hij wil ermee zeggen, en ik vat het allemaal even samen met deze paar woorden: de zaligheid van Gods kerk ligt zo vast als God zelf vast is. De zaligheid van Gods kerk is zo zeker als we maar zeker kunnen zijn van God, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard is, en je kunt op die God vertrouwen van begin tot eind. Nee, als apostel dit zegt, nauwelijks zalig worden, dan neemt hij in dit woord de verhouding zoals wij tot God en de weg der zaligheid staan. Dat is de bedoeling van de tekst. Hij wil dus niet zeggen, vergummen, van Gods kant ligt dat een beetje vaag en het ligt niet al te vast en je kunt er niet te goed op vertrouwen. Maar dan wil ik zeggen, wat wij onszelf betreft en wat ook de ondervinding van deze dingen betreft, ja, dan is het zo dat wij ondervinden zullen dat de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden. Want in het onderwerpelijke, bevindelijke leven, wat ontmoeten wij toch ontzaglijk veel struikelblokken op de weg naar de hemel en op de weg naar de verzoening met het harte Gods waaruit we uitgevallen zijn. En daarom zeg ik nog eens, nauwelijks betekent hier in dit tekstwoord niet bijna, maar dit: dat allen die door Gods geest geroepen worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, als door een wonder van Gods bewarende genade allereerst geroepen worden, maar dan ook na de roeping bewaard geworden worden door diezelfde genade van God. Dat Gods volk in de strijd van het geloof met de wereld, met de duivel, met al de machten der duisternis, met je eigen hart, dat naar mijn mening de allerbitterste vijand is, dat Gods volk toch niet eronder gaat, maar dat de Heere instaat voor dat volk en dat hij ze dwars door al die benauwingen en moeien toch ten einde toe door het dal van de schaduwen des doods zal brengen in dat machtige paleis daarboven. Wel, zegt Petrus, en dat is de bedoeling, dat is alleen maar te danken aan het wonder van Gods eeuwige liefde en van zijn vrijmachtig welbehagen. En dat het nooit zo donker kan zijn, of het zal toch weer licht worden. En dat het nooit zo nacht zal zijn, of de dag zal weer volgen. Dat is alleen maar een genadewonder van God. Mag ik een heel eenvoudig beeld even gebruiken? Dan kunnen onze kinderen en jonge mensen in ons midden mij heel makkelijk begrijpen. En dan hebben we helemaal geen moeilijkheden meer met dat woordje nauwelijks hier in mijn tekst. Want er struikelen nogal eens wat mensen over dit woord. Dan zou ik dat zo kunnen zeggen. Ik weet niet of u het bergland kent. Ik ken het natuurlijk wel, omdat ik heel vaak door het bergland moet reizen en trekken. Ook met de auto en langs allerlei ravijnen moet gaan. Nou is het de mogelijkheid, nou heb ik het niet meer over mezelf en ook niet over mijn reizen en trekken, maar ik heb het over iemand die daar wandelt en laat ik nou zeggen, een kind is er met de ouders bezig ergens te wandelen. En dat kind loopt een eindje vooruit en ja, het is op een bepaald moment, het is in groot gevaar om dat plotseling in die ontzaggelijke diepte te vallen. En als er in die diepte dat ravijn zou neerstorten, dan is het onherroepelijk ten dode gedoemd. Nou komt de vader en die ziet dat gevaar en die grijpt dat kind plotseling bij de hand. Dan kun je zeggen dat kind is nauwelijks het gevaar ontkomen. Betekent dat? Het is het gevaar niet ontkomen? Wel nee, het is helemaal gered. Totaal gered. Maar bijna was het gevallen en toch. Of u neemt een ander voorbeeld. We gaan straks de kerk uit en er komt een auto plotseling aan en we stappen over de straat. En ja, daar heb je het. Een van de kinderen vliegt daar plotseling de straat over zonder dat vader en moeder er erg in hebben. En de auto moet stoppen en net nog wordt dat kind gepakt en gegrepen. Nauwelijks gered. Dat betekent toch wel heel goed gered. Want het is niet gedood, het is niet getroffen, het heeft geen pijn, geen smart, het heeft niets gebroken. Maar toch, bijna zou dat kind gedood zijn geworden. Nou, daar hebt u nou de betekenis van dat woord hier in mijn tekst. Zo wordt Gods volk door duizend noden bedreigd. Op de smalle weg van het leven en het komt nauwelijks de poort des hemels door. Oh, er zijn zo ontzaglijk veel dingen die de zaligheid van Gods kinderen in de weg staan. Het is niet zo dat als God door zijn Heilige Geest het hart bearbeidt, in wedergeboorte en waarachtige bekering, dat we zo in eenmaal onmiddellijk daarna, laten we zeggen, de hemel worden binnengedragen en boven alle strijd en moeite worden uitgetild. Dat is het niet. Nee, heeft eens een van de oude dichters gezegd van de Godzaligen. Er moet veel strijd gestreden zijn en veel gebedsgebeden zijn, zal het eenmaal vrede zijn. Zonder heiligmaking, zegt de schrift, zal niemand het koninkrijk der hemelen binnengaan. En nu is het juist in de weg der heiligmaking, of ik kan ook zeggen in de weg van de dagelijkse bekering. Dat we zeker iedere keer weer zullen ondervinden dat nauwelijks zalig worden. Gaat dat nu maar even na in het leven van Gods volk. En ik neem een stuk of wat beelden uit het leven van Gods volk, meer in de zin van het bevindelijke leven, dan weet je onmiddellijk wat ik bedoel ten deze. En dan hebben wij de tekst, meen ik, naar zijn diepe gedachten onmiddellijk gegrepen. Als de Heere ons niet te sterk wordt en als Gods genade ons voorbij gaat, dan zullen wij naar de Heere niet in oprechtheid gaan vragen. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat we nodig hebben de wederbarende genade van God en de vernieuwende genade van de Heilige Geest en dat we anders geen zondaar voor God worden. Ja, ik ben wel een zondaar voor God, maar ik moet worden wat ik ben. Ik moet realiseren wat ik van nature ben. Dat moet voor mij werkelijkheid worden, dat moet voor mij een zaak worden waarvoor ik voor de Heere worstel. Zijn wij beter dan andere mensen? Wel, het is alleen vrije gunst die even God beweegt. En als de Heere nu komt met het ontdekkende licht van zijn woord en van zijn Heilige Geest en van zijn wet, hoe wordt dan de zondaar in zijn ongerechtigheid bestaan ontdekt? Wat wordt hij dan bekendgemaakt zo meer en meer van dag tot dag en van jaar tot jaar met zijn doodstaat? Wij praten wel eens over onze doodstaat. Maar gemeente, je kunt je doodstaat nooit eerder goed leren kennen dan wanneer God door zijn Heilige Geestje gaat bearbeiden. Dan leer je zien wat dood betekent. Je kunt niets en je wilt niets en je verzet je op alle mogelijke manieren. Dood zijn, Dat wil niet zeggen passief zijn. Dat denken de mensen wel eens. Ik kan er toch niks aan doen. En dan gaan ze hun eigen weg. Ik moet me wachten tot de Heilige Geest bearbeidt. Dat zegt de Bijbel nergens. Dood zijn betekent in het natuurlijke leven ontbinding. Er is altijd werking aan uw kant. Ook in het natuurlijke leven. Als er iemand gestorven is, laat dat lijk maar eens een stuk of wat dagen liggen. Dan zult u zien wat er met dat lijk gebeurt. Daar is werking in dat lijk. Maar naar de negatieve kant, niet naar de positieve kant. Het ontbindt. Als Jezus bij het graf van Lazarus komt, dan zeggen zijn zusters, heren, maar dat kan niet meer, want het lijk dat is al tot ontbinding overgegaan. En dan laat de Heer het als van macht en zijn grootheid zien. Nou, zo is het ook in het geestelijke leven. Wij zijn dood in de zonden en de misdaden. Maar dat betekent niet dat wij dezelfde blijven. Dat betekent dat er is ontbinding. Dat we al verder achteruit gaan en al dieper wegzinken. Daarom bind ik het nu alvast op de harten van ons allemaal. O, ga toch niet verder, mijn broeder en zuster en jonge mensen. Ga toch niet verder op de weg die we van nature bewandelen. Want er is geen stilstand. Er is altijd een bepaalde werking. Ik ga of positief vooruit. En ik zoek de Heere met al mijn zuchten en mijn klachten. Of ik ga al verder van de Heere af. En mijn hart is bezig zich te verharden. En mijn ziel is bezig zich te verdiepen in de dingen van deze aarde. Wel, wat dat ongerechtig bestaan van ons mensen betreft, dan zullen we leren zien dat wij verdoemelijk liggen voor God. Ik gebruik wat een sterk woord, ik weet dat wel. En dat mag je tegenwoordig op de kansel eigenlijk al niet meer zeggen in heel wat gemeenten. Tenminste, het is mij wel voor de voeten al geworpen hier aan deze zijde van het graf. Als ik dat woord verdoemelijk gebruikte en je gaat naar de verdoemenis. Ik weet dat wel, dat is wat een hard woord. Maar dat is toch wat de Bijbel gebruikt. En dat moeten wij ook goed verstaan wat dat is. Gemeente, dat is maar niet een woord. Dat is een zaak. Dat is een ontstellend iets. Dat wij op weg zijn naar de verdoemenis. En dat er maar één krachtige macht is die ons daarvan van weerhouden kan. Maar ook weerhouden wil. Dat zeg ik er onmiddellijk bij. Want dan heb ik daar het evangelie tegelijkertijd. Ene machtige kracht die ons daarvan weerhouden wil. Dat is de kracht der genade Gods die hij geopenbaard heeft in Jezus Christus onze Heer. Ik kom vanavond bij leven en welzijn op een paar dingen van deze dingen wel even terug. O, wat moet de mens verstaan juist in dat geestelijke leven dat hij, als God hem weg zou stoten in eeuwigheid, hij God zou moeten rechtvaardigen en dat hij zichzelf zou moeten veroordelen. Nou, wat dat betreft is het nauwelijks zalig worden. En zo gaat het voort, er zijn mensen die zo geneigd zijn, en dat zijn niet maar een paar mensen, dat ben u, dat ben ik. Als wij genade kennen, ach gemeente, wij hebben zo'n zondig hart, dan proberen wij de zaligheid nog te zoeken in allerlei goede dingen. Ik bedoel heus dat niet alleen in de werken der wet, maar ik bedoel het, ik heb eens kostelijk mogen bidden. Ik heb eerlijk mijn knieën eens voor de Heere mogen buigen. Ik heb mijn ziel eens mogen uitstorten. Ik heb ook wel eens iets van de zoetigheid, van de nabijheid als Heere mogen proeven en smaken. Ik heb mijn tranen mogen vergieten over de zonde. En ik kan doorgaan met allerlei andere dingen te noemen. En dan kom ik hier, dan zal ik deze dingen nog willen gebruiken om eigenlijk God te willen bewegen. Dat die Heere nou toch nog meer naar mij komt. En dat de Heere zich buigt naar mij. Ik gebruik ze dus als een soort van beweegoffer. Dat de Heere genadig zijn. Wel nee. Zalig worden is alleen maar een zaak van genade. Is alleen een zaak van het volbrachte werk van de Heere Jezus. En alleen een naakte, dode, verloren, zondaar kan zalig worden. Er was dus een Duitse theoloog en die had geschreven, kan ook een dominee zalig worden. Ik hoop dat u begrijpt hoe die man dat bedoelde. Hij zegt wel, hij bedoelde natuurlijk dit, om het in een paar woorden te zeggen. Dominee spreekt altijd over deze dingen en je kunt toch verwachten dat die man de hemel wel binnen zal gaan. Ja, maar hij zal ook moeten kennen de wederbarende genade. Hij zal ook moeten kennen de kracht van het werk van de Heere Jezus. Hij zal ook als een verloren zondaar aan de voeten van de gekruiste zaligmaker moeten vallen. Net als iedereen. Er wordt geen dominee zalig. Er is geen ouderling die zalig wordt. Er is geen diaken die zalig wordt. Er is alleen maar een verloren zondaar die niets heeft en niets kan en niets. En u voelt het maar aan. En die maar één ding heeft, die uit genade rusten mag op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En die aan de hand alleen maar van die dierbare zaligmaker geleid zal kunnen worden door het doodsjordaal. En zo de eeuwigheid binnen zal kunnen gaan. Dan is het ook nauwelijks zalig. Ach, mijn broeder en zuster, Gods volk komt hier in dit tranendal de strijd nooit te boven. Reken erop dat er wat te leeuwen op de weg zijn en die we ontmoeten. Denk eraan dat er wat een vossen zijn die de wijngaard des Heeren bederft. Wees ervan overtuigd dat in de vervoering der eerste liefde, we gaan zeggen, nou zal ik nooit meer zondigen. Want nou hebben we gezien wat de zonde betekent. En hoe ik met mijn zonde God heb onteerd. En dan ga je zeggen, nou zal ik nooit meer zondigen. En ik keer me van de wereld en de zonde af. En je hebt het nog niet eens gezegd. En och heden, daar is de zonde al en die kleeft al aan je binnenste. Jij probeert de zonde te ontvluchten. Maar de zonde grijpt je net zo hard weer vast. En die zuigt zich vast in je leven als een adder. Dat is het waarom we altijd die dagelijkse bekering nodig hebben. Door de kracht der genade. Door het werk van de Heere Jezus. Dan is er nog meer. Terzijde van de smalle weg bevinden zich de oude vrienden van het zondige hart. Ze zingen hun bekorende liederen. Ze toveren met hun bevleiende stemmen. Ze zoeken weer aan te knopen het oude verbond. De wereld heeft zoveel voor ons dat als wij het ene verwerpen, dan kan ze het andere ons geven. Als ik bijvoorbeeld het genot van de wereld niet weet, of niet wil bedoel ik, wel, dan zegt ze, ik heb ook nog geld en goed. En als ik het geld en het goed van de wereld niet wil hebben, dan zegt ze, wel, ik kan het ook op een andere manier nog doen. Dan kan ik ook nog komen met mijn zorgen en met mijn bekommernissen. En dan heb ik ook nog allerlei dingen waarmee ik het je moeilijk kan maken op de weg des levens. En dan helaas, dat zondige hart, dat legt maar al te vaak door te luisteren naar de influisteringen van de wereld. Hoe vaak wordt de mens niet van God afgedreven en van zijn woord, juist ook door de wereld, nauwelijks zalig worden. En dan de Satan niet te vergeten. Dat is de verleider met al die geestelijke boosheden in de lucht. Hij heeft nou maar één toeleg. En dat is de ondergang van Gods volk, om daarin de Heere zelf te treffen. Hij wil alles op het spel zetten. Als hij dat ene ding maar bereiken kan, dat Gods volk niet zalig wordt, en dat hij daarin God zelf zal treffen, tot in het allerdiepst van zijn goddelijke heilige wezen. Een menigte van middelen staan hem daarin ten dienst. Meent hij het best zijn doel te kunnen bereiken door u het kleed van de ootmoed te ontnemen? Och, dan gaat hij uw hoogmoed prikkelen. En dan zegt hij tegen u, u bent nog zo slecht net niet. En u hebt het wel aardig en u kent wel aardig wat van de geestelijke dingen. Al door u bang te maken, dan zal u bedreigen. Al door u te doen wanhopen, dan zal u bestrijden. En met zijn aanvechtingen de ziel benauwen. Of door u van de weg der heiligmaking af te brengen en tot de zonde te verlokken of in de zonde te doen vallen. Aan de ene kant komt hij als een engel des lichts en aan de andere kant komt hij als een leeuw die briest. En alsof hij u zou kunnen verslinden. De ene keer zal hij u prijzen in het gezicht. Een andere keer dan zal hij u vloeken, zo hard als u kunt. Hebt u dat nooit eens gekend? Hebt u nooit van deze dingen eens er wat ervaren? Hebt u dat nooit eens gehad? Ja, ik weet dat niet. U woont hier in Urk en ik zit heel ergens anders. Maar het kan op je bed soms zijn, 's nachts. Dat je niet slapen kunt en dat je maar je ronddraait en ronddraait en het zweet staat misschien wel op je voorhoofd. Ik heb het wel eens gehad als ik alleen maar dacht aan het feit dat ik straks sterven moet. Dan had ik het nog niet eens over de eeuwigheid en dat ik stond voor de rechterstoel des Heren. Maar dat je dacht, ik moet straks sterven en dan gaat mijn lichaam in zo'n kist en dan gaat die kist de grond in. En als ik daaraan dacht, dan kon ik soms huiveren en bang zijn. En als je dan daar nog bij denkt, en dat is, ja, dat is dan tenslotte het ergste nog niet. Maar dan daarachter, dan sta ik voor de rechterstoel van de levende God. En hoe zal ik het er dan afbrengen? Als dan die God doet naar mijn zonden en vergeldt naar mijn ongerechtigheden, dan zal die God mij wegstoten tot een eeuwigheid. En dan is er geen mogelijkheid van zalig worden. Voelt u niet nauwelijks zalig worden ook wat dit alles betreft? Oh, wat kan het kind des Heeren het moeilijk hebben in de strijd van het leven. Ik weet wel, er zijn mensen die hebben geen strijd. Ik heb wel vaak met mensen gesproken als we het hadden over het geloof. Dan zeiden ze, ja, je gelooft of je gelooft niet. Ja, dat weet ik ook wel. Maar dan zeiden ze, als je gelooft, dan ben je er. Ja, dan ben je er. Waar ben je dan? Ja, dan ben je, dat meenden ze dan, op de top van de berg en dan zit je daar de ene psalm te zingen naar de andere. Maar ze weten ten eerste niet hoe ze op die top van die berg gekomen zijn, vanaf de diepte. Daar begin ik al mee, dat weten ze heel niet. In de tweede plaats, hebben ze dan nooit twijfel gehad? Hebben ze dan nooit de aanvallen gehad? Hebben ze dan nooit de oefeningen des geloofs gehad? Heeft de Heere dan in hun leven geen afbreuk, zodat hij ze gebroken heeft? En als een gebroken mens voor God kwamen, zijn ze dan niet geworden tot een gebroken riet en tot een rokende vlaswiek, zodat ze door de geest des Heeren alleen maar aangeblazen konden worden en die geest ze weer versterken kon, zodat ze nodig kregen iemand buiten zichzelf, anders dan zichzelf, zodat ze nodig kregen, zodat hij zich openbaarde, in wie zij het leven konden hebben, in wie ze de zaligheid konden vinden, in wie de zaligheid en de grond en de rots der eeuwen alleen lag, Jezus Christus en die gekruisigd. Gemeente, laten wij bij deze dingen blijven. Laten wij ons niet afvoeren door de geest van de eeuw, die ook in de kerk op een ontstellende wijze doordringt. Laten wij blijven op het fundament van het woord der waarheid, dat van geen wankelen weet, en dat vandaag en de dag nog precies hetzelfde is als 50 en 100 en 200 en zoveel jaren geleden. Als God 50 en 100 jaar geleden de mensen zo bekeerde, dan bekeert hij ze vandaag op dezelfde wijze nog. Ik zeg niet in de uiterlijke dingen, ik bedoel het in het fundamentele, in het principiële. Natuurlijk is er een variatie in het werk Gods, uiteraard. Natuurlijk is er wat het uiterlijke betreft vaak een verschil. Maar ik bedoel in het principiële, het fundamentele waarom het tenslotte gaat. Het zondaar worden en het gered worden in het bloed van de Heere Jezus Christus. En het leren kennen van zijn gerechtigheid. Daarin is toch geen verschil. Dat blijft toch van dag tot dag hetzelfde. Och, als in Gods leven, ik bedoel in Gods volksleven, de geloofslamp altijd maar even helder brandde. Als ze altijd maar altijd even dicht bij de Heere leefden. Als ze altijd maar vroegen naar zijn heilige wil. Als ze Gods stem altijd maar even duidelijk hoorden. Als er altijd maar die levende behoefte was. Maar wat moeten ze zichzelf aanklagen? Ze moeten iedere keer weer aan de troon der genade komen en zeggen, Heere, oh, hier ben ik weer. Maar ja, als u met me doet, nadat ik waardig ben, dan zal ik nog weggeworpen moeten worden met al wat ik geleerd heb en al wat ik ontvangen heb. Wordt het niet meermalen uit de ziel geperst? Waarom verbergt gij uw aangezicht, mijn steenrots? Waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Ligt dat aan God? Ligt het aan zijn belofte? Ligt het aan zijn woord? Of ligt het aan u? Of ligt het aan mij? Als er van deze dingen geen vreemdeling zijn. Het ligt hier, mijn broeder en zuster. En als dan alles donker is in de ziel, zodat de ziel in plaats van een tempel des Heeren tot een kerker wordt, waar geen licht is en geen moed, en waar geen kracht is en geen troost, terwijl we over zulke toestanden schuld niet kunnen geven aan een ander, maar de schuld zullen moeten geven aan onszelf, op ons eigen hoofd neer voelen komen, voelt u dan niet dat het is nauwelijks zalig worden? Als de God niet de getrouwe was, als hij niet almachtig en de goede tierende was, het zou met Gods volk zelfs in de deuren van de dood nog een omkomen zijn. Maar de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Er is een wonder als God een mens opzoekt. Er is een wonder als God een mens op de weg der genade houdt. En het is een wonder als een mens straks aan het eind van zijn leven gekomen, door de poorten der eeuwigheid, de zalen, de feestzalen van de bruiloft des lams mag binnengaan. Nauwelijks zalig, maar ze worden zalig, dankzij Gods genade. Maar als dat nu waar is, wat zal er nou met de goddeloos en de zondaar verschijnen? De zaligheid ligt vast in Gods eeuwige verkiezing, in zijn welbehagen, ligt vast in het werk van de Heere Jezus Christus. De rechtvaardigen zijn de gegevenen van de Vader en de gekochten van de Zoon en de getrokkenen door de Heilige Geest. Er is een werk des Vaders van eeuwigheid, een werk des Zoons voor hen en buiten hen, en ook een werk des Zoons door de Heilige Geest in hen. Het laatste is even noodzakelijk als het eerste. Daar heb je weer zo'n punt wat in onze tijd heel vaak vergeten wordt. Men predikt nog wel Christus buiten ons en ook nog wel over de rijkdom van de Heer Jezus wat hij is. Maar men houdt zo vaak terbuiten wat die Christus is en hoe hij werkt door zijn Heilige Geest in ons. Zodat hij mijn borg en zaligmaker wordt. En hoe? Ook een stuk van de pit van de prediking, dat niet uit de prediking mag weggelaten worden. Daarom ligt er een zweem, geen zweem van onzekerheid en ongewisheid in dit woord van mijn tekst, nauwelijks. Er is geen verdoemenis voor degene die in Jezus Christus zijn. De rechtvaardige zal leven, maar de weg is eng en nauw. En de strijd is moeilijk, vooral als je strijden moet tegen jezelf en dat eigen zondige, vleeselijke hart, dat verkocht is onder de zonde. Maar de Heere staat niets in de weg. Gode zij dank, dank o God, mogen wij wel zeggen, u staat niets in de weg. Als dat het geval was, dan zal er geen zaligheid ooit voor iemand zijn. En daarom wordt de rechtvaardige nauwelijks zalig, maar hij wordt zalig. Hij is geborgen in de liefde Gods. Hij is besloten in het onveranderlijke verbond des Heer. Hij is aangemerkt in het algenoegzame werk van de Heer Jezus Christus. Hij is wedergeboren, zegt de apostel, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. De Heer zelf staat voor de zulken en ze zullen niet verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn handen gaan uitrukken. Dat heeft hij al duidelijk bewezen, ook met Petrus, toen hij hem vervloekte en verloochende. De rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden, maar waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Als het oordeel beginnen zal bij het huis Gods, wat zal dan het oordeel des Heren zijn voor degene die het evangelie Gods ongehoorzaam geweest zijn? Als het kind des Heren zo bestreden kan worden, maar wat moet het dan wel zijn met het kind van de wereld? Als Mozes op Nebo sterft en niet geoorloofd is Kanaan binnen te trekken, wat is er dan gebeurd met Korach, Datan en Abiram, voor wie de aarde zich geopend heeft en die in één keer wegzonken in de diepte der aarde? Als Elia de profeet des Heren heeft moeten zeggen, o God, neem mijn ziel maar van me. Ik ben alleen maar overgebleven hier in dit land. Wat moet dan het einde van Agab zijn geweest? Als Petrus zijn ziel bitterlijk heeft moeten uitwenen toen hij Jezus had verloochend, wat moet er dan gekomen zijn van Judas, die zich de strop om de nek heeft geslingerd en die daar ingetuimeld is in de duisternis? Moet ik nog meer zeggen? Ik geloof het niet. Wij voelen wel de ernstige zaken die God ons hier op het hart bindt, mijn broeder en zuster en jonge mensen. En ik zou alleen dit nog willen zeggen, vraag u zelf toch af, hoe staat het met u? Van nature is er geen verschil tussen de wereld en tussen ons kerkmensen. We zijn allemaal zonen en dochter van hetzelfde bondshoofd Adam, die van God is afgevallen. Daar hebben wij onze afval in het paradijs. En die zullen wij moeten kennen en erkennen. En we zullen met diezelfde God, die wij verlaten hebben en de rug toegekeerd, ook weer in verbinding moeten worden gesteld. Laten wij dat goed mogen weten. Maar waar van nature geen verschil is, daar kan de Heer toch verschil maken. En dat doet Hij ook. Door het wonder van zijn genade en zijn warmhartigheid. De rechtvaardige wordt het voorwerp van zijn liefde. U moet dat mij goed even verstaan, maar dan zou u misschien een verkeerde indruk van mij krijgen. Ik bedoel dat niet in de Arminiaanse zin. De rechtvaardige, dat moet hij eerst worden en dan zal God hem zijn liefde betonen. Dan hebt u puur Arminianisme. Nou, zo bedoel ik het natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel het gewoon zoals de schrift het heel eenvoudig zegt. Ik heb van tevoren geen rechtvaardigheid, evenmin als een ander. En die rechtvaardigheid is een gave Gods. Maar als dat waar is, dat die rechtvaardigheid een gave Gods is, en ik dan nauwelijks door allerlei strijd en door mij het verlies van mezelf en door het winnen van de Heer Jezus zalig kan worden, wat zal er dan worden van diegenen die toch ook die boodschap hebben gehoord en die toch ook onder datzelfde evangelie hebben gezeten, maar die daaraan geen gehoor hebben gegeven en wie het nooit is geworden dat ze hun knieën voor de Heer hebben leren buigen. Wat zal het dan worden met die? Ik vraag het u, mijn broeder en zuster en jonge mensen in ons midden. Ik denk hier in dit geval aan Jezus, woord. Die heeft dus gezegd: het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan u lieden. En dat zei Jezus tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Je zou het zo kunnen zeggen, hij zei het tegen de kerkmensen. Je zou het nog veel sterker kunnen zeggen, hij zei het tegen de ouderlingen en de dominees. En het zal Tyrus en Sidon nog veel verdraaglijker zijn dan u lieden. Want u hebt er niets van gekend en je hebt me nooit erkend als de zaligmaker van je leven. Tyrus en Sidon ook niet, maar die wisten niet beter. Jullie hebben ervan gehoord, ik heb jullie het gepredikt. Ik heb jullie het woord voorgehouden. Heeft het je nooit gebracht op de knieën en op de rechte plaats? Als het voorwerp van Gods liefde nauwelijks tot de eeuwige genieting der liefde komt, waar moet dan de ongedekte zondaar en de onverzoende zondaar verschijnen? Wie bent u, mag ik het u vragen? Hebt u wel eens geroepen om die verzoening in het bloed van de Heer Jezus, omdat u uw zonde hebt gezien? Het ontstellende karakter van de zonde waarmee u God hebt aangetast, heeft het u wel eens op de knieën gebracht dat God dat bloed voor u mocht ontdekken en met dat bloed u mocht bedekken? O mijn onbekeerde broeder en zuster, u voelt wel, Petrus heeft het antwoord eigenlijk hier schuldig, is het schuldig gelaten. Het is alsof hij huivert uit te spreken wat er met zijn lezers gebeuren zal. De schrift maakt ons wel duidelijk dat het hier gaat over het verderven der rampzaligheid. Wel wil dan deze tekst zeggen. De zondaar mag wel beven als hij dat woord niet acht. En als hij de genade en de bekering verwerpt en daarom luistert naar het woord des Heren, geeft acht op wat hij tot u spreekt van zondag tot zondag en van dag tot dag, vraagt de Heren toch biddend en pleit op zijn beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn, dat die God zijn bemoeienissen na die belofte die hij toch gegeven heeft, ik wil u tot de God zijn, dat u met die belofte werkzaam wordt, actief. En dat u zegt, Heere, u hebt het gezegd. En ik heb zelfs het teken en zegel van het verbond aan me. Hier staat het, oh als ik zo verloren ga, met dit teken aan mijn voorhoofd, als een verbondskind, dan zal het erger zijn met mij dan Tyrus en Sidon. O God, wees mij genadig en denk aan mij, naar uw trouw en naar uw goedheid. Hebt u nooit zo leren pleiten en bidden? Men hebt u ook niet ondervonden dat de Heere dan genadiger is dan u ooit had durven verwachten? Dat er in God meer liefde is en ruimer genade dan u ooit hebt durven denken? Ik zou willen zeggen, en ik sluit nu, zoek het bij hem. Verwacht het bij die God. Klopt aan de deur der genade terwijl die deur nog open staat. Terwijl er nog de mogelijkheden zijn naar alle kanten. Terwijl de Heer nog geen einde met u gemaakt heeft. Hij is immers nog degene die tot u komt in zijn prediking. Hij heeft u nog niet weggenomen. U bent nog in het heden der genade. De tijd is nog niet afgesloten. De Bijbel noemt dat een welaangename tijd. Zoekt het in die welaangename tijd. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Klopt aan de deur der genade. Heere, o wees ook barmhartig ten aanzien van mij. En u zult u verwonderen over die genade van God. Het zal u klein maken. Het zal u verootmoedigen. Het zal u daar brengen waar u in stof en as voor de Heere neerligt. En waar u zult zeggen wat we met de dichter van Psalm 118 samen willen zingen. Ik werd benauwd van alle zijden, dat is dan tegelijk het eind. En dan ook het vierde vers, de Heer is aan de spits getreden. De Psalm 118, de versen 3 en 4. Laten wij nu met elkaar bidden. Heer, gij hebt u betoond een trouw en genade God te zijn. Gij hebt tot ons gesproken op een diep ernstige wijze, dat de rechtvaardige nauwelijks dat wil zeggen door veel moeite en strijd heen, zalig zal worden. Juist omdat hij zichzelf niet verliezen wil, omdat hij de zaligheid zelf zou willen verdienen. En hij zal juist moeten leren dat de zaligheid niet ligt in zijn hand, maar in de hand van u. En hij zal juist daar moeten komen waar hij alles en ook zichzelf leert verliezen. En alle gerechtigheid om dan alleen te gewinnen de gerechtigheid van de Heere Jezus. Dat die Christus niet alleen zijn borgen zalig maken, maar de grote profeet en priester en middelaar van het verbond der genade worden. De profeet die hem onderwijst. De priester die voor hem binnentreedt bij de Vader en voor hem bidt. En altijd bezig is daarboven in het hof des hemels. En de koning die hem regeert en leidt. Trouwe God en ontfermer. Hoewel wij het verbeurd en verzondigd hebben en we geen aanspraak kunnen laten gelden, doe het. Doe het uit genade. Naar uw eigen beloften. En naar uw toezeggingen. Die toch zo vele en zo rijk zijn. En waarop wij, jongen en ouden, mogen pleiten. Komen aan de troon der genade. Om van u te begeren wat nodig is voor tijd en eeuwigheid beide. Heb dank voor wat ge ons hebt willen geven. Ga met ons ook verder op de dag en breng ons ook in de middag hier weer samen. O God, wij vragen het van u. In de vergeving van al wat wij misdeden. In dat bloed dat van betere dingen spreekt dan Abel. Amen. Wij zingen met elkaar nog Psalm 89 vers 7. Ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.